Het is als je erin zit, het is gewoon niet te omschrijven hoe heftig zoiets is.
Aan elke stap die ik zet, voel ik weer pijn, pijn, pijn.
Oh. Het voelde echt gewoon, ja, dat broederschap, ja, dat, ik voelde het helemaal. Ik ben Denise Anna, een van de 15 cursisten van het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. Vandaag weer een hele bijzondere gast. Eentje waar ik heel erg veel zin in heb om het gesprek mee te voeren. Namelijk Dai. Welkom.
Dankjewel.
Ja, heel leuk dat je er bent.
Mooi om hier te zijn.
Ja.
En goed je weer te zien ook.
Nou, van hetzelfde.
In andere staat.
Ja, het is even een ander beeld zo, hè?
Vlekken en... Oh. Schrale lippen en een groen overal.
Ik zag er niet uit. Ontzettend. Nee, Dai, mijn allereerste vraag die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel in de podcast is... Wanneer ben jij voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Oeh. Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want ik heb me dat de afgelopen tijd ook een beetje zitten afvragen. Maar echt tot het uiterste. Kijk, dat is wel lang geleden, denk ik. Al moet ik zeggen dat je op verschillende manieren soort van tot het uiterste kan gaan.
Ja.
Dus waar ik mee zat was dat ik dacht van oké, ik heb mezelf al best wel lang niet echt meer fysiek geprikkeld. En dat vind ik wel lekker om zo nu en dan te doen. Maar wat ga ik dan doen, weet je? Dan denk je aan een ultra run of nou, weet ik veel, een triathlon. Of in mijn geval, ik doe veel vechtsporten. Dus misschien toch opwerken naar een amateur MMA-wedstrijd of zoiets. Dat, speelt een beetje rond in mijn hoofd.
Ja.
Maar je kunt ook, dus laten we zeggen, een beetje op met je denkvermogen mentaal tot het uiterste gaan. En de laatste keer dat ik dat heb gedaan is eigenlijk met die twee boeken die hier liggen. Dus tijd en de discipline en de, ja, toch wel de pijn ook. En de wilskracht die daarin gaat zitten om elke dag weer gewoon te zitten. En het op papier te zetten, dat vergt echt een hoop van jezelf. En dan moet je dus ook diep gaan, maar op een andere manier. En in sommige gevallen, nou, zeker met het tweede boek Mentale Kracht, waar nogal wat confronterende dingen ook in terugkwamen.
Mm-hmm.
Wat oude pijndingen. Ja, dan moet je dat aangaan.
Ja.
Dus in dat opzicht ben ik de laatste keer met die twee boeken. Dus eigenlijk de afgelopen 2 jaar.
Tot het uiterste gegaan.
Tot het uiterste gegaan, maar op mentaal vlak niet echt zozeer op fysiek.
Nee, maar inderdaad. En ik heb allebei de boeken uiteraard gelezen. Ook natuurlijk voor kamp even nog een keer extra gelezen. En ik denk, welke lessen kan ik nog...
voorbereiding. Ja, ik heb het van de anderen ook gehoord. Heeft het geholpen?
Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Maar, ik kan me voorstellen, want het is best wel heel erg kwetsbaar wat je er allemaal in opschrijft. Dat dat even wel voor jezelf goed graven is en weer alles terughalen. En ja.
Zeker.
Hele mooie boeken. Ze zijn overal te bestellen volgens mij... In de winkel liggen ze, dus schaf hem zeker aan. Niet alleen als je mee wil doen met kamp, maar gewoon over het algemeen. Levenslessen, dat is echt gewoon, dan moet je deze boeken voor hebben gelezen. Echt.
Dankjewel.
Nou, Dai, we gaan het natuurlijk zo meteen helemaal uitgebreid over kamp hebben. Over mijn exit, jouw verwachtingen. Ik ben echt reet benieuwd. Maar eventjes voor de mensen, ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen. Kan je ons even heel kort meenemen in jouw carrière?
Ja, zeker. Ik kan me wel voorstellen hoor, by the way, dat mensen me niet kennen. Maar de meeste mensen die kennen me dus van Kamp van Koningsbrugge. Als een van de instructeurs van de boeken die ik heb geschreven. Daarnaast ben ik vader van 2 hele lieve kindjes. Mijn zoontje Zef, die is 3. En mijn dochtertje wordt 2 in april. Zedie heet ze. Dus ik ben getrouwd ook. We zijn al best wel lang samen. En eigenlijk heeft mijn vrouw dus ook de hele periode meegemaakt dat ik bijna de hele periode.
Oh.
In ieder geval bij de Special Forces.
Ja.
Maar ik ben op mijn 17e in dienst gegaan.
Zo jong al.
Jong, ja. Eigenlijk een beetje geïnspireerd door mijn toenmalige stiefvader. Dat was een man van regels en discipline, om het zo maar te zeggen. Alleen het was ook een boef, dus hij hield zich vooral aan zijn eigen regels. Niet aan de regels van de maatschappij, om zo maar te zeggen. Maar hij zag dat ik ook een beetje die kant op begon te bewegen.
Ja.
In mijn jongere... Ja, ik was 15, zo rond die tijd. En hij zei, dat leven is niet voor jou, Dai. Dus misschien moet je gewoon commando worden. Ik zei, commando? Wat is dat nou weer? Zijn vader was Engelandvader geweest. Dus in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ontsnapt naar Engeland om tegen de Duitsers te vechten en commando geworden.
Oh.
En door dat soort verhalen raakte ik een beetje geïnspireerd. Ben ik op onderzoek uitgegaan.
Ja.
En toen dacht ik, joh, wow, dat lijkt me eigenlijk wel wat. Om soort van het uiterste van mezelf te vragen. En ik denk dat als ik dat doe, dat ik een goede basis heb voor de rest van mijn leven. En zo ben ik een beetje op dat pad gezet eigenlijk. 17 in dienst gegaan, luchtmobiele opleiding gehaald. Vrij snel opwerken voor Afghanistan de eerste keer. Dus ik was 18 toen ik voor het eerst naar Afghanistan ging. 19e verjaardag vierde ik daar. Toen al besloten van, oké, ik wil sowieso commando worden. Dus kwam ik terug van Afghanistan. Meteen gaan opwerken, trainen. En toen ben ik op mijn 20ste de SEO ingegaan. 20ste heb ik de SEO gehad. Eigenlijk heel jong. De meeste mensen zijn wat ouder. Ja. SEO, VCO. Ja, en rond de 21ste zat ik al paraat bij de 104 commandotroepencompie. En zijn we op gaan werken weer voor nog een keer Afghanistan. Alleen toen viel het kabinet. Dus dat ging toen niet door. En toen is het vooral een periode geweest van, nou, ik denk 2 jaar echt veel trainen. Maximaal trainen voor een missie die komen zou gaan eigenlijk. En die kwam toen niet. En uiteindelijk weer wel. Dus toen gingen we naar Mali. Ja, en naar Mali heb ik vooral veel afgeschermde missies gedraaid. Dus dat zijn de geheime missies. In burgerkleding, dus niet in militair pak. Ja, gevaarlijke landen, plekken waar veel mensen over het algemeen niet komen, omdat het gevaarlijke plekken zijn. En in altijd een klein teamverband. Veel van die missies, by the way, met Johnny, mijn maatje, instructeur Johnny.
Oh, jullie samen echt veel?
Ja, veel. Ja, zeker. Oh, veel samen gedaan. Veel, en vandaar dat we ook zo'n sterke band hebben eigenlijk.
Ja, tuurlijk.
En 2019 besloten om, om eruit te gaan en iets anders te gaan doen.
Ja, echt niet. Maar het is nu echt even in een hele een kleine notendop. Maar wat je al hebt meegemaakt, ik kan me het gewoon niet voorstellen. Maar ook zo jong al, joh.
Ja, jong. En soms als ik erover praat, dan voelt het echt alsof ik...
vorig leven?
Het is een vorig leven. Ja. En sommige dingen, nou bijvoorbeeld zo'n parachutesprong waar ik in Nu of Nooit over schrijf in Afrika. Als ik die beelden een beetje voor me zie, soms lijkt het gewoon een verre droom.
Ja.
Ik
kan me heel goed voorstellen.
Het is heel raar. Het is een hele rare sensatie. En dat gebeurt pas inderdaad als je eruit stapt en je weggaat. En daarna gaat reflecteren over wat je allemaal hebt meegemaakt.
Ja.
Maar het lijkt soms echt een distant dream, zeg maar.
Ja, bizar. Echt bizar. Maar heb je niet, zeg maar, dat je nu in het... Je zei het net ook een beetje, zeg maar, die uitdaging soms mist of zo. Zeg maar, ik heb het in het klein. Ik kan er helemaal niet over meepraten natuurlijk. Maar ik heb al een beetje zoiets van, ik wil wel weer even iets.
Daar heb ik best wel wat onderzoek naar gedaan. En waar dat vooral mee te maken heeft, is wat je tijdens het werk meemaakt, maar dus ook tijdens het kamp van Koningsbrug, is een mega hoge piek in je adrenaline en dopamine. Nou,
ja.
Dan krijg je natuurlijk motivatie van. Voel je die drive, voel je focus. En dat is heel lekker.
Ja.
Dat voelt mega lekker. En dat heb je dus eigenlijk continu als je dat werk doet. Met pieken en dalen. Maar over het algemeen werk je elke keer naar die spike toe.
Ja.
En de kanttekening daarvan, eigenlijk de andere kant van de medaille, is dat het ook verslavend kan werken. En in mijn geval is dat zeker zo geweest.
Okay.
Als ik daar aan terugdenk, dan kom je thuis in het weekend. En, ik moet iets gaan doen. Dus dan ga je maar weer, weet ik veel, fanatiek crossfitten. Of aan de andere kant dus denk ik van, ik voel me niet, ik voel me onrustig. Dus dan
een
sapje erbij en veel drinken.
Ja.
Wat eigenlijk niet een goede combinatie is. Maar ja, het gebeurt wel.
Ja, maar het is ook gewoon onmenselijk wat je allemaal hebt meegemaakt natuurlijk. Dus
het is niet onmenselijk. Daar moet ik om lachen. Maar jij zegt, dit is inhumaan op een gegeven moment tijdens die afmatting. Daar moet ik om lachen. Dit is toch niet humaan?
Ja,
terwijl eigenlijk, vind ik, is het heel menselijk. Alleen we zijn vergeten hoe dat voelt. En als je kijkt naar de geschiedenis van de mens, is het eigenlijk alleen maar gewoon hardship op hardship op hardship geweest.
Ja, dat is
wat overleven is. Alleen nu zitten we in een fase en in een maatschappij waar gewoon veel comfort is. Dus we weten niet meer. Nu zeggen we dat het onmenselijk is, terwijl we het eigenlijk al van het begin der tijden hebben gedaan.
Klopt.
En het heeft dus, als je weet hoe dat voelt, dat laten we zeggen dat overleven.
Mm-hmm.
Ja, dan kan het heel verslavend zijn.
Ja.
En ik snap heel goed hoe jij je dan ook voelt. En de andere deelnemers, cursisten ook. Want dat is precies wat je meemaakt. En in zo'n fase van Kamp van Koningsbrugge, dan voel je die stofjes die worden aangemaakt. Nog even los van alle verbindingen die je natuurlijk ook creëert met de mensen om je heen.
Ja.
En al die spannende dingen die je moet doen, grenzen verleggen.
Waar ik trouwens ook nog benieuwd naar was. We hebben natuurlijk allemaal afgelopen maanden gezien op tv dat we de afmatting hebben gelopen. Mijn afmatting is vergeleken met jouw afmatting helemaal niks. Want ik heb natuurlijk jouw boek gelezen. En jij hebt een afmatting gedaan met een gebroken voet.
Ja, dat was niet leuk, nee.
Wat de Nou, ongekend. Maar hoe heb jij die mindset zo gezet, zeg maar, dat je dat kan doen?
Ja, ik sowieso wat helpt, is dat je weet, oké, dit is de laatste week, hè? Dat weet je.
Ja, maar goed.
Dus dat gegeven, je weet, oké, vrijdag.
Ja.
Als ik het tot vrijdag overleef, dan weet ik het gewoon dat ik die groene beret straks op mijn hoofd mag zetten.
Ja.
Maar dat klopt. Nee, mijn afmatting begon in Zeeland, op de Zeelandbrug. En je weet gewoon, oké, ik ga 200, 250 kilometer zometeen marsen. Soms individueel, soms met de groep, soms met bepakking, soms zonder. Andere weg hebben ze natuurlijk allerlei nog andere klimmen, roeien, fietsen, van alles en nog wat. Oh. Veel navigeren, doorgaan. En ik begon met een speedmars op die Zeelandbrug. En dan moet je in de commando starthouding, nou, ik kan het nu niet helemaal voordoen, maar het is een vrij onhandige houding. Dus dat als je het interessant vindt en je zit nu te luisteren, als je doet commando beeld Zeeland, dan zie je die commando starthouding. Een beetje in een soort van lunge, een voorwaartse lunge. Is dat standbeeld?
Ja.
Is dat standbeeld voor de Tweede Wereldoorlog en ter nagedachtenis aan commando's. Je zat in een soort van voorwaartse lunge met je kin omhoog. En vanuit die positie moesten we gaan rennen.
Met je tas?
Nou ja, met een D-pack toen.
Een D-pack, oké.
Dus er zat de instructeur ernaast en zei, oké, cursuscard, ben je gereed? Jawel, sergeant. En ik sta zo zeven weken ACL erop zitten. En hij zegt, start. En wat eruit zou moeten zien eigenlijk inderdaad als een Olympisch startschot. Van je denkt van, oké, nu ga ik, yes. Ik strompelde een beetje zo naar voren. Krik, mijn lichaam. Oh. En ik begin in de pas te komen. En zes, zeven stappen voel ik opeens knak. En echt zo, oh, en elke stap die ik zet, voel ik weer pijn. En ik dacht, ja, dat is dat middenvoetsbeen. Die is nu doormidden. En toen dacht ik, shit. Ik moet nu nog inderdaad 200, 250 kilometer met deze voet. Dus uiteindelijk kwam ik op dat eindpunt aan. Volgens mij was het een speedmars van ongeveer 10 kilometer of zo. Onbekende afstand.
Oh ja.
Dus je moet op tijd zijn. Ja. Maar we wisten niet hoe lang het was. Dus ik ben gewoon gaan vlammen. En ik kwam op tijd aan. En toen zei ik, instructeur, mag ik even naar de doc? Of naar de...
De medic.
Naar de medic.
Ja.
Wat is er aan de hand? Ja, ik denk dat ik mijn middenvoetsbeen... Nee, dat komt morgen wel. Dus nog de hele nacht, ik denk, een kilometer of 40 doorgelopen.
Oh my god.
En toen pas de volgende ochtend mocht ik naar de medic. Mike. Ik zei, Mike, mijn voet is... Oh, dus trek die schoen uit. Ja, helemaal opgezwollen. Die pees waren helemaal ontstoken. Natuurlijk ook van zeven weken ACL. En hij zei, ja, ik kan je wat voor de pijn geven. Dus ik heb wat pijnstilling gekregen. Maar de rest van de afmatting die al die kilometers door moeten lopen op die voet.
Ik heb nog, zeg maar, tijdens mijn eigen afmatting. Ik kende dit verhaal natuurlijk vanuit je boek. Zat ik nog aan jou te denken. En nou, Dij heeft dit met een gebroken voet gedaan. Echt nog veel langer. En die heeft het veel zwaarder gehad. Niet zo piepen. Loop nou door. Maar ik was echt helemaal overgegeven aan die duif op mijn schouder. Het was helemaal klaar.
Ja,
ja, niet normaal. Maar als je het ook gewoon leest, dan denk je af, dat kan niet. Heel heftig. Maar het is, als je erin zit, het is gewoon niet te omschrijven hoe heftig zoiets is.
En dan nee, jou, het is moeilijk te omschrijven. Ja, het is echt... dat gevoel is heel moeilijk te omschrijven. Ja. Omdat je gewoon... Ja, het is een bepaalde plek ook in jezelf die je dat tot dat moment gewoon niet kent.
Nee.
Weet je, dat je denkt van, wat? En daar elke keer hebben ze ook weer overheen gaan tijdens zo'n week. En je weet niet, maar ik heb veel grenzen verlegd die week, ja. Dus dan is het gewoon, ja, je weet niet, op de een of andere manier doorbijten. En in reflectie ben ik daar ook wel achter gekomen. Dat het, en dat zag ik later ook wel bij jou, denk ik, terugkomen. Een aantal keer, is die acceptatie van de pijn.
Oh ja.
Dus niet meer dat je gaat vechten tegen de pijn. Want dat is een soort van, hè, dat mantra is ook een beetje een soort van, oké, ik moet het wegduwen of ik moet het een plekje geven. Nee, het is er nu gewoon.
Ja.
Dus hoe zorg ik ervoor dat ik de pijn in dit moment accepteer?
Ja.
En dat het er mag zijn.
Mm-hmm.
Ja, en dan dus overgeven aan de pijn. Het er gewoon even laten zijn. En als je dan dus moet janken, dan moet je even janken.
Ja.
En dan moet het eruit. Of als je dan maar gewoon even moet voelen dat het er is, moet je maar even voelen dat het er is. En dan is het oké. En dan na een aantal kilometer of een aantal honderden meters verder, ebt het langzaam weg.
Ja.
En dan denk ik, oké, dat was het. En nu ga ik weer door.
Ga ik weer door. Ja, jij zei ook, dat was ook in het programma. Dat is er volgens mij niet uitgezonden, maar is het schone pijn of...
Oh, heb ik dat nog uitgelegd?
Ja, dat hielp heel erg. Dat, oké, kom op. Ja,
dat komt uit de acceptance commitment therapy.
Oh.
Ik ben geen psycholoog, maar...
Nou, dat kan je denk ik wel zijn.
Ik heb wel mijn laatste jaar bij de commando's heb ik nog... Nee, ja, laatste anderhalf jaar heb ik toegepaste psychologie gestudeerd. Ik heb wel een beetje basispsychologie.
Ja, vandaar.
En die acceptance commitment zegt eigenlijk inderdaad van als het gaat om pijn, dan kun je daar op twee manieren mee omgaan. Je hebt vuile pijn en schone pijn.
Ja, ja.
En de vuile pijn zijn eigenlijk de gedachtes die je geeft aan de pijn, waardoor vaak de pijn ook erger wordt. En de schone pijn is meer een soort van eigenlijk de acceptatie van oké, het is er. Ik ga het me niet... Ja, hoe zeg je dat? Ik ga de gedachtes niet onderdeel laten zijn van de pijn.
Ja.
Want dat betekent vaak dat je er gewoon in blijft hangen en in blijft zitten, waardoor de pijn erger wordt. Dus accepteren, bevestigen, maar er verder niet zoveel gedachtes meer aan geven. Van oké, het is er, prima.
Ja, klopt.
Het mag er zijn.
Mag er zijn. Nou, ik weet niet. Ik had zeg maar dit ook met mijn afmatting in gedachten. Maar ik was gewoon, ja, ik was... Als ik het zie, denk ik ook, oh jezus.
Ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar in dat geval, en daar geloof ik echt in, oefening baart kunst. Dus als je vaak wordt geconfronteerd met, of vaker wordt geconfronteerd, wat natuurlijk tijdens zo'n ACO continu 8 weken lang, heb je alleen maar vuile pijn, schone pijn.
Ja, klopt.
En ik moet eerlijk zeggen, toen wist ik dat natuurlijk niet, hè, toen ik 20 was.
Ja, nee, zo.
Als ik dat nu had geweten, denk ik daarom vond ik het ook belangrijk om aan jullie mee te geven. Want als je dat weet, dat doet mentaal wel iets, weet je. Dan kun je een schifting maken in hoe je omgaat met pijn.
Ja.
Als je dat niet weet. Ja, mijn coping was vooral met pijn om inderdaad tegen te vechten. Tijdens die afmatting ook. Zoveel mogelijk tegen te vechten.
Mm-hmm.
Waardoor ik dus heel veel boosheid gebruikkte. Om een soort van door het moment heen te gaan.
Ja, volgens mij is dat wel iets mannelijks of zo. Dat je heel boos wordt.
Ja, weet ik. Dat
ik
weet
kan
ik
dat niet.
Niet
namelijk. Ik kan
het.
Ja,
iedereen kan het. Oh. Geloof mij, iedereen kan het. Alleen, je moet even dat knopje vinden. Ja. Maar dus je boosheid gebruiken werkt in sommige gevallen wel. Omdat het een soort van extra energie opwekt. Maar aan de andere kant zorgt het ook voor dat je best wel veel energie verbruikt. Misschien wel meer dan nodig is. En ik denk dat dat ook de reden is geweest dat ik uiteindelijk tijdens die afmatting... De commandantenmars, dus dat is de laatste 25 kilometer van die 250, 220, een beetje ertussenin, het verschilt per route en gebied. Maar die laatste 25 kilometer doe je achter de commandant van de ACO aan, elementaire commandoopleiding, de kapitein, met een rugzak van 30 kilo. Ja, het is eigenlijk gewoon voorwaarts, echt vol gas.
Ja.
En ik ben in die laatste 5 kilometer ben ik oud gegaan.
Oh ja.
Die laatste 5 kilometer van de...
5 ook echt?
Ja, zoiets. De laatste 5, 6 ben ik oud gegaan.
Ja.
En dat heeft me lang... Eigenlijk durfde ik dat lang ook niet... ik weet niet. Het was een beetje een smet op. Want ik dacht van ik ben toch oud gegaan tijdens die commandantenmars.
Ja,
Nu zie ik het ook zo. Maar toen ik jong was, dacht ik eigenlijk van... ik had dat niet mogen gebeuren. Terwijl het natuurlijk bullshit is.
Ja,
Maar goed. En die laatste... Nou, daar ben ik oud gegaan en later, toen ik daarover ging nadenken, dacht ik... Volgens mij komt dat echt omdat ik te veel boosheid heb gebruikt om energie op te wekken. En dat het op een gegeven moment gewoon, met alle pijn en die
gewoon,
hele 8e week afmatting, die voet. Ik had zoveel energie gebruikt. Op een gegeven moment zijn mijn systeem gewoon...
Klaar nou.
Klaar.
Ja, tuurlijk.
En toen werd ik wakker. In de zaal noemen we dat. Dat is de ambulance eigenlijk.
Oké.
Ik zei, laat me eruit.
Ja, ik moet eruit. Oh, ja, echt?
Ze zeiden, daai rustig maar. We brengen je even naar het commandokamp. En daarna ben ik nog naar een andere plek gebracht. Waar ik uiteindelijk nog wel het laatste stuk naar de kazerne moest lopen. En ik liep echt... als een zielig ventje liep ik de tranenpoort door.
Dus de fysieke poort
die op de kazerne staat. Ja. En daar heb ik ook zeker even een traantje gelaten. Nou, toen inderdaad de ceremonie voor de groene beret.
De groene beret, je hebt hem meegenomen. Oh, ik mag hem even aanraken.
Je mag hem zeker.
Oh,
en deze, dit is die ik die dag heb gekregen. En toevallig is die uitgereikt op die dag door nu de koning Willem. Toen was hij nog prins Willem-Alexander.
Oh, heeft Alexander deze?
Ja, die hebben hem overhandigd. Want zijn vader heeft een geschiedenis met het KCT. En hij was daar die dag om de groene beret aan ons uit te reiken. Ja.
Jeetje. Oh, wat is dit helemaal... Heb je dit op een stoel of hoe noem je dit? Thuis?
Ja, zeker. Toch? Dus de meeste van ons hebben eigenlijk een soort van, laten we zeggen, een shrine.
Ja, ik durf hem ook bijna niet aan te raken. Oh, nee,
een heilig plekje met verschillende, ik noem het...
Ja.
Ja, wat is het, ornamenten?
Nou,
of,
Ja, en gewoon een heilig ding.
Die ik heb verzameld.
Ja.
Over de, ja, dus ook wat dingen van missies die ik heb meegenomen. Coins die jullie of sommige mensen ook hebben gekregen.
Ja, nee,
gezien.
Ik niet hoor. Nee.
Ja, je verdient eigenlijk wel een coin. Ja. Maar goed, dat soort dingen staan in een kastje inderdaad. Met dolken en andere prularia.
Ja. Maar ja, dat is gewoon echt... Ja, dat ik dit ooit in het echt zou mogen zien. Jeetje, Wida. Maar even naar het programma. Even helemaal terug naar het hele begin. Wat was jouw eerste indruk van de groep?
De groep? Ja, nou ja, goed. We krijgen natuurlijk elke keer die blaadjes te zien.
Met foto's en zo.
Met foto's
toch?
En een beetje verhaaltje erbij.
Oh ja.
En soms de productie vertelt natuurlijk wat over jullie, maar... Ik heb eigenlijk altijd de neiging om het een beetje soort van... Ja, ik laat het erin en eruit gaan. Want ik wil blanco beginnen.
Oké.
Dus vanaf moment nul wil ik eigenlijk gaan observeren en beoordelen.
Ja.
En achtergrondinformatie, ja. Oké, dus dingen blijven hangen. Bijvoorbeeld bij jou, de dansacademie.
Oh ja, oké.
Dat heeft invloed op hoe je wellicht presteert, op hoe je gedraagt, op hoe je acteert. Maar vanaf moment nul... zagen we al vrij snel, hey, hier wordt voor elkaar gewerkt. Echt wel een goede sfeer in de groep. Dat zagen we al vrij snel. Dus al na de beasting vond ik het best wel goed zichtbaar... dat jullie al voor elkaar wilden werken. En Ray en ik hebben elkaar ook aangekeken een paar keer. Dit is goed. Dit is nice. Dat is wat we willen zien.
Ah.
En dat geeft een heel goed gevoel. Het maakt natuurlijk voor ons ook leuk om mee te werken. Want dat is wat we willen zien.
Ja.
Dat laat zien dat jullie het begrijpen. En dat je voor elkaar door het vuur wil gaan. Nog even los van dat je elkaar helemaal niet kent. En dat is juist mooi. Dus vanaf het moment, dag 1 eigenlijk, laat ik het zo zeggen, een goed gevoel over deze groep. En dat is alleen maar meer geworden.
Ja.
Dat is gegroeid tijdens die 8 dagen.
Wat leuk. En wat dacht ook een beetje tijdens de 8 dagen... was je ook wel echt trots op ons? Of van de...
Zeker, ik weet niet of te merken. Ik...
Ja, je moest een paar keer lachen. Dat was echt wel? Leuk om te zien, ook in het seizoen. Maar dat werd toch uitgezonden, zeg maar. Nou, dat vind ik leuk. Ja,
dat mag ook natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat het... Er zijn denk ik verschillende stijlen... van hoe je instructeur kan zijn... of opleider, of hoe je het wil noemen.
Ja.
En ik denk dat we... En het ligt ook een beetje aan de groep. Dus je gaat ook met de groep mee. Maar ik denk dat we verschillende stijlen proberen laten zien... van hoe het kan gaan. En in dit geval, de groep deed het ook wel. Maar het maakte ook dat ik wat losser werd of zo. Dat ik me wat losser voelde.
En dan zoomen we natuurlijk even in naar mij. Deze vraag stel ik aan iedereen. Ook aan Ray en Rieke ook gevraagd. Maar wat was jouw eerste indruk van mij?
Op basis van observatie in het begin goed kon zien... is dat je echt een beetje een switch-on knop had of hebt.
Ja.
Dus op de momenten dat we serieus waren, dan heb je focus. Ik dacht, oké, die is gefocust en een beetje serieus. Ook.
Ja.
Vooral in het begin, een beetje kat uit de boom kijken. Maar op het moment dat wij, of dat jij dacht dat we niet aan het observeren waren... dan ben je al vrij snel los en dan ga je snel connectie maken... verbinding maken met de groep.
Oh, dat had hij wel door.
Ja, natuurlijk zie ik dat. Een beetje, kat uit de boom. En een hele serieuze knop, maar aan de andere kant is ook van... oké, ik moet wel gaan verbinden met deze mensen. Dat vind je ook leuk om te doen.
Ja.
Dus wel een groepsmens, eigenlijk.
Ja.
Ja.
Wat grappig, maar dacht je niet? Daar was ik in ieder geval heel erg bang voor... dat jullie zouden denken van... zo'n influencertje... en die kan waarschijnlijk niet zoveel... of zo'n meisje.
Ja, en ik doe altijd mijn best om dat te vermijden.
Ja.
Want dat is heel makkelijk... om zo te gaan denken. Dus ik moet eerlijk zeggen dat... dat niet door me heen is gegaan.
Top.
Oké, prima. Nou, dat is wat je doet. Maar ik ga jou niet beoordelen op basis van... laten we zeggen de buitenkant... of social media... of dat ene fotootje en een paar... woorden die daar staan.
Nee, precies. Gewoon iedereen gelijk.
Ja. Dus ik doe altijd... En soms moet je daar harder voor werken. In sommige gevallen. Omdat het heel makkelijk is om te denken... fitness influencer, dat zal zo'n type zijn. Maar ik forceer me altijd om dat niet te doen.
Ja, vind ik goed.
Ja
vind ik heel mooi. Want daar was ik echt bang voor. Dan krijg ik weer een stempel.
Dat vind ik niet eerlijk in ieder geval. En het is heel makkelijk om daarin mee te gaan. Want dat doet de gros.
Ja.
Van, laten we zeggen, veel mensen. Ik weet zeker dat heel veel mensen die de eerste aflevering hebben gezien... dat er dan zo'n beeld naar voren komt. Daar hebben we er weer eentje. Ja, maar wacht even.
Wacht even hoor.
Madame staat wel in de afmatting, hè? En wat nu?
Ja.
Hè?
Of ook zo
wat had je nu nog te melden dan?
Ja. Die reacties in het begin, na aflevering 1. Ik dacht echt, jeetje. Nou, let maar op, let maar op.
Ja, wacht heerlijk. Maar. Oh. Wacht maar, ja. I'll show you.
Ja. Ik wilde bijna nog de onder zeggen. Van, nou, ik heb wel het eigenlijk bijna gehaald.
Ego.
Ja, echt hoor. Ja, jeetje. Mina. Oh man. Nou, inderdaad, even over het internet gesproken. Afgelopen maandag is natuurlijk de finale geweest. En het internet online gaat helemaal los.
De socials
gaat helemaal los. Ja. Het gros, wat ik in ieder geval, ik heb niet alles gelezen, maar wat ik vooral zie, is dat men het er ergens ook weer niet mee eens is hoe ik er ben uitgezet. Mm. Dus ik denk, nou mooi als we het hier nog eventjes over gaan hebben vandaag. Ja. Want je ziet natuurlijk op tv zo'n stuk van 100, weet ik hoeveel uur we daar zijn geweest. Helemaal die afmatting, dat duurde, nou, ik heb 16 of 15 uur gelopen, hè?
Ja.
Jezus.
Ja.
En je ziet natuurlijk maar zo'n deel.
Ja, je ziet echt maar, wat is het, een kwartiertje van die hele afmatting.
Ja, en dan nog per minuten. Persoon, ja, dus je ziet...
Verschillend.
Echt, ja.
En inderdaad, veel van de reacties die ik voorbij heb zien komen, zijn van ja, waarom krijgen die andere twee een pep talk en Denise en Sander niet?
Ja.
Maar dat is ook versprongen. Dus als je kijkt naar de timing, is het sowieso de timing anders. Wanneer krijgt Nick even dan, laten we zeggen, veel mensen zien het als een pep talk, maar zo heb ik het eigenlijk niet gezien van Stefan. En
hoe zag jij het dan? Of wat,
Ja, het is gewoon even een confrontatie van de realiteit. Ik weet niet, ik vond het niet echt een pep talk, als ik eerlijk ben.
Nee, het was inderdaad maar even met weer terug op de grond gezet.
Oké, zoom even uit.
Ja.
Nick, wat is de gedachte die je nu hebt? Ja, inderdaad, je hebt gelijk.
Ja.
Ik moet eigenlijk gewoon niet zeuren op dit moment.
Ja.
Geef me die kaart.
Oh ja, ja. Ik dacht alleen maar, alsjeblieft niet nog een kaart. Ja.
Nee, ja. Ja. En wat ik ook, volgens mij heb ik er vanochtend op gereageerd. Ik dacht, ja, oké, ik zit vanmiddag vanochtend bij Denise en we gaan het erover hebben.
Ja.
Maar ik denk dat je vooral moet kijken naar dus inderdaad de tijd die er overheen is gegaan. Want de kijkers zien maar 15 minuten van in het 15 uur. En verschil in gedrag ook, dus wat je ziet. En ik denk dat je op een gegeven moment, wat heel duidelijk is volgens mij, is dat je bij Nick en Duco wel ziet dat ze ineens die knop omzetten.
Die had het vuur gevonden weer.
Ja, die had het vuur gevonden. En Sander, die was echt wel gewoon een beetje de weg kwijt. En omdat je natuurlijk niet alles ziet, we hebben jullie allemaal een beetje geholpen. Hè? Iedereen is af en toe even verkeerd. En dat is prima. Ja. Dat je even verkeerd loopt. We sturen een beetje bij. En dat gebeurt in de echte afmatting ook. Dat je denkt van, of dat je even een stuk hebt lopen hallucineren en dat je wakker wordt en denkt... Waar ben ik nu? Waar is het noord? Ja. Oké, oriënteren. Ja, en je gaat weer je pad.
Ja, ja.
Dus dat gebeurt. Dat is ook heel logisch. Maar het grote verschil zit denk ik inderdaad van... wanneer vind je die knop? En volgens mij zei ik in die filmpjes die we plaatsen van het programma...
De recaps. Ja.
Zei ik iets als... Ik weet niet wat... ik zei volgens mij... Denise gaat buiten haar schoenen lopen.
Ja, zoiets. Ja, wat was het nou?
En daar beneden... Ja, dus,
nee, naast haar schoenen.
Naast haar schoenen.
Maar dat wil je niet goed verwoorden,
dat kun
wel?
Dat kun je natuurlijk interpreteren op verschillende manieren.
Ja, van dat ik arrogant word of zo.
Ja, en misschien.
Oh. Ja, echt?
Je komt hier misschien.
Nee, misschien.
Ja. Nee, maar let op. Oh. Ik ga het uitleggen.
Ja.
Dus sowieso vond ik de woordspeling grappig... omdat je een afmatting aan het lopen bent. Dus je moet in je schoenen blijven lopen om voorwaarts te gaan.
Dat is één. Ja.
Okay.
Ja.
En twee is, misschien is het wel ergens een vorm van arrogantie en het ego wat je overneemt op dat moment. Want jij vond op dat moment dat je het einde verdiende.
Ja, ja.
En je had je champagne
ook. Ik was al helemaal
binnen. Ja, je had die bubbels ook, nou, zoals
zeker.
Je al zei.
Ja, nee, klopt. Ja.
Maar die had je nog niet op.
Nee.
Dus je hebt het einde nog niet verdiend.
Nee.
Je moet er nog voor werken.
Echt nog voor werken, ja.
En dat is het klonk... Toen ik het terug zag, dacht ik... Oké, misschien een beetje hard. Maar dat is niet precies hoe ik het... Maar we hebben het daar ook al eerder... Toen we elkaar hebben gezien na de opnames... hebben we daar nog over gehad.
Ja.
Maar dat is wel wat er gebeurde natuurlijk. En dat is wel wat je ziet.
Ja.
En ik denk dat dat ook volgens mij... gewoon het grootste leermoment voor jou
zeker.
Is geweest.
Zeker. Ja, ik zeg maar... Tot aan de aflevering, we hebben elkaar wel gesproken. Toen had ik wel een beetje van, ik begrijp hem nu wel. Maar daarvoor begreep ik nog niet waarom ik eruit werd gezet. Het was voor mij echt een beetje van, Ik weet het niet, maar ik was ook zo ver heen en het was echt gewoon...
Ja, maar hoe was het voor jou om nu dat moment terug te zien met Ray en ik?
Ik moest wel weer huilen, omdat je heel die emoties... Ik moest op tv, ik liet geen traan. Echt, het was heel stoïcijns.
Nee, dat vond ik ook. Dat vond ik heel... Toen echt. Ik het terug dacht ik... Wow, je bent stoic mode.
Wow, ja, echt helemaal. En nog zeggen ook stink of zo. Wow, meid, effe.
Komt het wel binnen,
komt het binnen? Nou, het kwam ook daarna in de hotelkamer. Kwam het helemaal binnen. Met janken. Maar daar, het was echt gewoon koekoek. Hmm. Maar ik zag het terug en ik begon weer helemaal te huilen. Maar... ik weet het niet waarom, want ik vind het zeg maar nu... Voor mezelf ben ik echt een winnaar. Hoe ver ik ben gekomen, echt niet normaal. Dus of ik nou de finishlijn had gehaald of niet... dat maakt me voor mij echt niet uit. En het is echt gewoon de ervaring aan zich zo echt fantastisch. Maar ik moest zo erg huilen gewoon... om alle indrukken en alles weer gewoon dat terug te zien.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja,
het is echt, ja en, dat, en ik denk voor iedereen die meedoet aan Kamp van Koningsbrugge... zeker tot de fase waarin jij bent gekomen. Het is echt een... Maar ik durf het wel te zeggen, een levensveranderende gebeurtenis. Dat je iets meemaakt, je wordt zo uit je comfortzone, dat is een beetje buzzword natuurlijk, maar je wordt zo uit je normale leven getrokken en ineens in onze realiteit gestopt.
Ja.
En alles wat je dan meemaakt, nou ja goed, en volgens mij daarna, dus je hebt de fase ervoor, die vrij intens is met trainen, opwerken voor het programma, dan als je erin zit. En dan haal je het ook nog eens tot gewoon de laatste fase. Dus dat je zo... Nou, dan heb je veel moeten doen.
Zo.
Veel grenzen verlegd. Ja. En dan... Ja, dan heb je ook nog die fase daarna. Dat je thuis komt en eigenlijk een beetje volgens mij wel in een zwart gat valt.
Ja.
Wat echt wel gebeurt. Althans, ik, dat kan jij denk ik het beste.
Ja, nou, jij ook natuurlijk. Jij is ook nog veel erger waarschijnlijk.
Nee, dat is best wel vergelijkbaar met... terugkomen, of sowieso na ACO, maar in ieder geval terugkomen naar een missie.
Ja.
Ja, is dit het nou?
Is
dit de realiteit?
Ja, dat inderdaad. Maar wacht heel even terug naar die afmatting. Mm-hmm. Dan gaan we helemaal snel er doorheen. Daar even rustig.
Oké, ontspan.
Tijdens die afmatting, ik weet nog wel, voordat ik begon, toen zei Duke al van, maar er komt een afmatting volgens mij. En ik dacht alleen maar, nee Duke, hou je mond, want ze horen dit en hij moet hem gaan doen. En ik dacht dat het helemaal nog niet de planning was of zo. Ja, ik weet echt niet waarom.
Ja, ik weet nog dat we in die, jullie lagen in die schuur op een gegeven moment, net voor de afmatting nog even, wij zaten nog wat dingen te plannen. En ik ben even gaan luisteren. Maar ik dacht, wat hoor ik daar nou? Zitten ze nou te giechelen en te lachen?
Ik kwam niet meer bij in die schuur.
Ze liggen daar in het hooi. Volgens mij denken ze dat ze er zijn.
Ja.
Volgens mij denken ze wel dat ze er zijn.
Ja. Och.
Nee.
Nee. Nou, ik heb al in die schuur heb ik echt bijna mijn broek geplast van het lachen. Ik weet niet eens meer waarom. Maar je bent zo high ook van de moeheid. Denk ik, nou, niet normaal. Maar ik dacht serieus van, nou, jullie wachten ons op. Mijn ouders staan er. Iedereen is daar. Het is klaar. En ineens, het was een grimmig sfeertje en zo. En ik, dit meen je niet. En dan hoor je Jeroen nog zeggen. En ben je er klaar voor? En ik, ja... Nee, natuurlijk niet. Ik wilde het helemaal niet. Maar,
dat grimmige sfeertje was volgens mij ook iets... Dat zat er niet in, omdat het natuurlijk gewoon heel lang duurt allemaal, die afmatting. Maar ik weet dat jullie nog op een gegeven moment een moment even... Zeiden René, we moeten ze even weer bij elkaar zetten om ze scherp te stellen. Van, wacht, wat zijn jullie nou? Want jullie waren een aantal keer van een beetje verdwaald en verdwaasd en weer op het pad gekomen.
Oh, ja.
Okay, iedereen bij elkaar. En ik weet dat moment nog heel goed. Hebben jullie nog een beetje een donderpreek gehad volgens mij van... Van Ray en mij.
Ja.
Oké, luister, nu moeten jullie echt even gaan focussen. Want jullie zijn er nog lang niet. Jullie blikken op dat. Ik kan me dat nog goed herinneren dat jullie op een... Jij keek ook echt zo.
Ja, echt. Ik was Sandro, echt boos.
Jij was heel boos.
Serieus.
Wat gebeurt hier?
Och.
Wat gebeurt hier? Jullie zijn... naar ons, jullie zijn gestoord. Ja. Zo. Wat zei je? Jullie zijn gestoord.
Maar dat dacht ik echt. Maar dat doet je brein gewoon als je zo ver heen bent. Maar ja, nu na de hand kan ik het allemaal, dus knap het allemaal. Maar op dat moment ben je gewoon zo boos op jullie. Maar dat is gewoon mijn coping.
Ja.
Maar echt, ik was kwaad. Maar ook op mijn Johnny liep natuurlijk met mij mee. De arme Johnny. Ik had alleen maar te tieren en te schelden.
Hij was er ook klaar mee.
Ja, nou, dat voelde ik ook. Dus het was een soort van ook onderling ruzie. Ik was echt boos op
je. Je vond instructeur Johnny niet meer zo leuk.
Nee, ik vond hem echt helemaal niet onaardig en helemaal niet leuk. En toen ging hij ook net voor me lopen dat ik hem niet meer kon aanspreken. Maar ik had gewoon aanspraak nodig. Negatief, maakt allemaal niet uit. Gewoon even aanspraak. Dan ging hij net even te ver voor me lopen, kilometers lang, dat ik hem net niet kon aanspreken. Zat ik ook weer, helemaal boos. En toen kwam ik Nick tegen en toen mochten we eindelijk met elkaar praten. Maar ik had echt zoiets van, echt, bekijk het allemaal. Ik ga nu met Nick praten. Ik heb dit nu heel erg nodig.
Ja, dat is wat je zoekt.
Ja.
En dat is natuurlijk heel logisch op zo'n moment. Van je wil je wil je vastklampen aan iets. Weet ja. wel. Je wil warmte voelen, je wil liefde, iets, genegenheid. Ja, dat is er op dat moment even niet. Dan moet je doorheen.
Ja, maar inderdaad wel bijzonder om zoiets een keer in je leven mee te maken. Want ik had geen idee dat ik zo zou reageren. Want ja, zoiets maak je nooit mee natuurlijk.
Nee.
Maar nee, ik heb wel echt gelacht toen ik het terugzag. Al die uitspraken ook. Ja, geweldig.
Ja, het is bijzonder om te zien. Ja.
Ja.
En dat blijf ik eigenlijk zeggen. Elke keer, elk seizoen weer. Is het zo bijzonder om... Ja, om die groei van jullie mee te maken, van alle deelnemers, cursisten. Om te zien wat er gebeurt. En soms inderdaad heb je een bepaald beeld. Zeker na dag 1. En die mensen kunnen je doen verstellen van wat ze tijdens nou ja, zo'n korte periode laten zien. En wat een groep ook met je doet. Want als ik eerlijk ben, ja, had ik bijvoorbeeld... Nou ja, in ieder geval het laatste met Bono, Jorrit, jij, Nick... Duco.
Sander, ja.
Sander. De laatste 2 dagen dacht ik, ja, ik gun jullie allemaal wel het einde. Moet ik Ronald natuurlijk niet vergeten. Die zat ook
Ronald,
begint
ja,
op.
Ja, ja.
Zijn wapen. Maar goed, dat gun ik jullie allemaal. Omdat er gewoon heel veel waarde lessen nog zitten in het laatste stuk.
Ja.
Zo gaat het niet.
Ja, ik had nog inderdaad de stille hoop van, nou, we gaan met dit groepje gewoon het einde halen. Want we zijn nu zo goed op elkaar ingespeeld en... Het voelde echt gewoon, ja, dat broederschap, ja, dat, ik voelde het helemaal. Het was gewoon 1 familie en we deden het samen en het was echt ja. van, ja.
Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt, want dat is inderdaad wat er gebeurt. En ja. Ik denk dat, als ik terugdenk aan mijn carrière bij de Special Forces, dan is dat ook hetgene wat ik, nou ja, het meest heb gemist. Nu kan ik het wel, ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn grammetje nog haal als ik Kamp van Koningsbrugge maak.
Oh ja.
Dus als we dat zometeen weer gaan doen en tijdens jullie seizoen, dan voel ik weer, weet je, met die gasten, voel ik weer die intense verbinding.
Ja,
een broederschap is misschien af en toe een beetje zo. Ik heb vaker gehoord, ook als ik een lezing geef of zo, dan vinden mensen het soms wel eens te masculien klinken. Maar ja, dat is wel mijn ervaring. Ja. Het is wel wat het is.
Ja.
Maar laten we zeggen dat het intense verbinding is die je met elkaar voelt. Die je alleen meemaakt door heftige situaties met elkaar mee te maken. En elkaar door het vuur heen te slepen.
Ja.
Dat is wat je dan krijgt.
Ja.
En dat is een heel bijzonder gevoel. En dat is ook wel iets wat ik denk ik het meeste heb gemist. Maar ik heb nog wel contact met Johnny zie ik vaak nog.
Dat is echt jouw bestie, hè? Best friend.
Johnny is wel een van mijn echte besties. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat het er 3 of 4 zijn waar ik nog regelmatig contact mee heb.
Ja.
En een van die dingen, ik moest iets meenemen. Ik weet niet of ik denk we zijn er nu toch. Dus het is een mooi bruggetje. Maar ik heb deze fles meegenomen.
Mm-hmm.
Deze heb ik gekregen van mijn, allerbeste commandomaatje. Ik mag zijn naam niet zeggen, want hij zit nog in de operatie. Hij is nog operationeel.
Wow.
Hij komt wel voor in Nu of Nooit, mijn eerste boek, onder een pseudoniem. Ik noem hem Hondo.
Ja.
Dus elke keer als ik hem zie, dan zegt hij, oké, Danje, hoe zit het met die royalties? Je hebt elke keer je hebt mijn naam gebruikt, dus wat ga je? Dus af en toe trakteer ik hem op een leuk uitje. Oh, we zijn laatst samen naar Glory geweest.
Ach.
Ik zeg, dit is part of the game. Oh, oké, dan is het goed, Maar ik heb met hem samen de luchtmobiele opleiding gedaan. Dus ik ken hem echt al vanaf mijn 17e.
Ja.
We hebben echt, dat is gewoon brotherhood.
Ja. Ja.
En op een gegeven moment had ik deze fles van hem gekregen. En daar staat ook een tekst op. Dus die ga ik wel even aan je voorlezen. En hier staat, brothers, don't let each other wander in the dark alone. Because we don't fear the valley, for we are the shadow. Met andere woorden, je laat elkaar natuurlijk niet ronddwalen in de duisternis. Zowel, laat ik zeggen, voor de missie, tijdens de missie, of na de missie. En daarna dus ook na het hele commando leven eigenlijk. Als je merkt van, hey, het gaat niet goed met die persoon. En hij is in de duisternis aan het dwalen. Dan heb jij de verantwoordelijkheid om hem bij de hand te nemen. Mm-hmm. En hem eruit te halen.
Mm-hmm.
En we zijn niet bang voor de duisternis. Want we zijn 1 met de duisternis. Sterker nog, we treden beter op als het donker is. Want dat is waar we ons spelletje spelen, zeg maar. Dus daar zit denk ik de... Ja, dat is wat van de
wat veer. Mooi, wat bijzonder.
Ja, dankjewel. En de afspraak is dat we hem pas opdrinken als 1 van ons de pijp uitgaat.
Oh, serieus.
anders mogen we hem nog niet opdrinken.
Oh,
ja, en ik denk dat als dat gebeurt, dat we allebei heel hard gaan huilen. Dat we deze fles gewoon moeten atten.
Oh, wat
dat je hem in één keer at.
Ja, tuurlijk. Oh, man, wat heftig. Ja, daar
heb je
iets aan. Oh,
goed, die. Ja, het is een bijzondere, verbinding die je met elkaar.
Jeetje, Mina.
Lachen en huilen.
Oh, nog, ik heb nog één vraag nu we het daarover hebben trouwens. Jij kent waarschijnlijk nu ook nog mensen in de commando's die nu nog op missie gaan. En ben je nooit bang, zeg maar, dat ze nooit meer terugkeren? Of hoe zit dat met die angst? Dat, ik kan me daar echt niet bij gewoon hoe dat moet voelen.
Ja, ik heb de laatste paar keren gehad inderdaad ook dat dus mijn beste maatje, laten we hem Hondo noemen.
Die gaat nog op missie?
Ja, die gaat ook nog steeds op missie. Maar de laatste keer is 3 jaar geleden. Mm-hmm. 4 jaar misschien al. Het gaat rap de tijd. Dat hij in Afghanistan was, hebben ze daar ook een Rico was er ook. En Rico was er ook bij. Hebben ze wel een serieus vuurgevecht gehad. Ja, dat kreeg ik pas iets later te horen. Maar dat zijn wel van die momenten dat je denkt, eigenlijk een soort vreemd gevoel van, ik had erbij moeten zijn. Ik had erbij moeten zijn om... ik had erbij moeten zijn met je. Om elkaar te beschermen eigenlijk. En er doorheen te knokken. En dat is een vreemd gevoel. Een soort van het gevoel van plicht, weet je wel. En nu heb ik het nog steeds af en toe. Wel eens. Maar ik heb het ook wel kunnen loslaten. Want wat ik ook een beetje merkte toen ik wegging, was van oké, ik ben best wel lang blijven hangen in het gevoel van, oh ja, ik wil ook nog een missie en ik wil ook nog die dingen doen. Ik moet er zijn voor hem. Of voor anderen die nog weggaan. Ik moet mijn kennis en ervaring inzetten met de teams. Maar wat ik op een gegeven moment ook een beetje kreeg, was van ja, weet je, ik ben daar zoveel mee bezig nu. Met een soort van een beetje denken aan het verleden en wat ik toen deed. Mm-hmm. Daardoor ben ik niet in het nu. Dus ja, ik ben nu hier en ik heb een ander leven nu. Mijn missie is niet meer op missies gaan met mijn commandobroeders. Mijn missie is nu een andere missie. De mentale kracht van zoveel mogelijk mensen versterken. Mijn missie is nu een goede echtgenoot en vader zijn. Een goede partner zijn. En dat... Ja, een soort van in elkaar laten overvloeien. Want dat is een best wel lastig balans. Je eigen missie en dan ook nog een soort van... een goede partner, een goede vader zijn. Je moet maar net proberen dat balans te vinden. Ik heb nu, denk ik... Ja, ik heb het best wel goed uitgekiemd nu. Dus het gaat goed. Maar dat is nu mijn missie. En dat zorgt ervoor dat ik nu hier ben.
Ja.
En dat ik hier in het nu doe wat ik moet doen voor de mensen waar ik van hou. En dat geldt voor mijn kindjes, mijn vrouw. Maar dus ook voor in dit geval mijn beste commandomaatjes. En we praten daar veel over. De laatste tijd zit hij ook een beetje zo'n soort van... Ja, wat ga ik nou doen? Die missies blijven gevaarlijk. Wat is het allemaal? Soort van, je gaat die vraag beginnen toch stellen.
Dat soort vragen, joh. Dat
wat is het waard?
Ja.
En dat zijn van die levensvragen. Zeker als het is moeilijk om weg te gaan in dit geval. Want het wordt... Het is niet een normale job.
Nee, als je eruit bent, is het wel gewoon klaar.
Ja, maar ook als je het doet, is het is een levenswijze. Het wordt onderdeel van wie je bent. Het gaat in je systeem zitten. Het wordt onderdeel van je DNA. Dus om daar afscheid van te nemen, is verschrikkelijk moeilijk. Is echt heel moeilijk.
Ja,
en hij zit nu een beetje in die fase van, oké. Dus daar hebben we veel gesprekken over.
Ja. Maar wel fijn dat hij jou dan heeft. Want jij hebt het nu ondertussen volgens mij goed... Allemaal voor jezelf
en de hoop
uitgediend.
Is dat ik dat ook... we gaan binnenkort even een hapje eten... en dan gaan we over dit soort dingen praten. Ja. Want je wil dingen niet ook soort van... Je moet ook... Ja, ik weet niet, zijn reis is niet mijn reis.
Klopt, dat is ook zo. Dan.
Journey, de journey.
precies.
Maar dat zijn moeilijke dingen.
Ja, en als we het over lessen hebben... De les ter afsluiting van deze aflevering... aan de kijkers, de luisteraars... wat zou je hen willen meegeven? Eentje, je hebt er heel veel.
een beetje in het licht van mijn missie. Mentale kracht, dus de mentale kracht van zoveel mogelijk mensen versterken. Ik zie veel mensen nu die worstelen met mentaal welzijn, met hun mentale kracht. En vragen als, ik zit nu niet lekker in mijn vel. Wat moet ik doen om mijn mentale kracht te versterken? Om mijn mentale gezondheid in balans te houden. En die twee dingen gaan hand in hand. Dus mentale kracht en mentale gezondheid, dat gaat hand in hand.
Hmm.
Weet in ieder geval dat het niet nooit te laat is om aan je mentale kracht te bouwen. En daarmee dus ook te werken aan je eigen weerbaarheid en veerkracht. En zie weerbaarheid maar een beetje als je vermogen om met heftige levensgebeurtenissen om te gaan. Hè? Je vermogen om te incasseren. En veerkracht is juist weer je vermogen om, laten we zeggen, terug te veren.
Ja.
Na heftige levensgebeurtenissen door te verbinden met jezelf en de mensen van wie je houdt. En dat betekent dat je in staat moet zijn om te herstellen van wat je hebt meegemaakt. En dat je jezelf de rust mag geven van heftige levensgebeurtenissen. Zoals bijvoorbeeld een kamp van Koningsbrugge. Daar moet je even van herstellen. Je moet alles op een rijtje zetten om vervolgens weer met energie voorwaarts te gaan. En dat proces heb jij helemaal doorlopen. En het is nooit te laat om daaraan te bouwen. Dus als je twijfelt of zoiets hebt van ik weet niet zo goed of ik het wel kan. Ja, je kan het wel. En het is nooit te laat, dus begin nu.
Hele mooie woorden. Ik ben blij met mensen zoals jij ook in deze maatschappij. Ik denk dat je heel veel mensen ondertussen hebt geholpen al met jouw lessen en sowieso je boeken en je theatershow. En dankjewel.
Jij bedankt.
Heel erg bedankt. Dankjewel. Voor vandaag, voor alles, voor het programma. Dus
ik wil je knuffelen.
Ja.
Ja. Mooi.
Vond je het nou ook een leuke aflevering? Geef dan 5 sterren op Spotify of een duimpje omhoog op YouTube. Wil ik jullie ook bedanken voor het kijken, het luisteren. Vergeet daar niet te volgen op alle socials. En tot de volgende aflevering. Doei!